Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder ook de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het vierde vers van Psalm 79. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 96... En dan van de versen 1, 6 en 9. Zingt een nieuw gezang de Heere. Aanbid hem nederig al uw leven. Het juicht al voor het aangezicht des Heeren. 1, 6 en 9 van Psalm 96. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus willen we zingen van Psalm 97 en daarvan de versen 4 en 6. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durf eer bewijzen. En het zesde, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. De versen 4 en 6 van Psalm 97. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. En met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u bent het die ons hier te samenbrengt in de kerk. Verbonden met hen die thuis meeluisteren via de kerkradio of op een later tijdstip op een andere manier. We danken u voor de gelegenheid die u ons biedt. En we danken u dat u het bent die zorgt voor zon en warmte, maar ook voor regen. Zodat alles weer nat wordt, doorwaternat. Ook al kan het ons soms wel eens beangstigen, zoals het tekeer gaat. U hebt ons gespaard en bewaard en brengt ons weer tezamen onder het geklank van uw woord. En we willen u bidden of u zelf in ons midden wil zijn, om ons te leiden en te wijden in de grazige weide van uw woord, en of u ons zelf tot een herder wil zijn. We bidden u, Heere God, open onze oren. We zijn weliswaar niet doof, maar laat ons ook ophoren van de dingen van uw evangelie. En laat ons merken dat het u ernst is en dat u serieus genomen wil worden, elke dag weer opnieuw. En op zondag in het bijzonder, als we ons mogen laten wegwijs maken door die God die ons niet maar wat op de mouw spelt, maar die ons uw woord vol waarheid en trouw, vol liefde wil laten verkondigen, opdat een ieder die hoort en gehoorzaamt niet sterft, maar leeft in alle eeuwigheid. Heere God, we bidden u, geef dat we niet gehinderd worden door de warmte of door anderszins. Het zou zomaar kunnen, maar dat we erbij zijn. Niet omdat we hier zitten of hier staan, maar dat we met hart en ziel ook zo betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk, dat ons niets ontgaat, maar dat we weer huiswerk meekrijgen voor elke dag van ons leven. Wilt u het zo goed maken in luisteren en spreken, in zingen en in orgelspel? En laat ons u bedoelen, de God van ons leven. Wil ons vergeven, o God, al wat niet was tot uw eer, in ons denken, in ons doen, in ons zeggen, in ons zwijgen. En wil daarover verzoening doen, zo dat we merken dat het ook weg is. Wil ons horen, o God, in de vergeving van al onze zonden, die we u belijden, stuk voor stuk, elke dag weer opnieuw. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in de Handelingen der Apostelen, 19e hoofdstuk, en daarvan lezen we de verzen 1 tot en met 23. Handelingen 19, de eerste 23 verzen. En daar meldt ons de evangelist Lucas, en het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden. zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die de boze geesten hadden. Ze zeiden: "Wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt." Het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: "Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u?" En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat ze naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan, om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: "Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien." En nadat hij 2 van hen die hem dienden naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar in die tijd ontstond er niet geringe opschudding over de weg van de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 18 en 19... van Handelingen 19. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Tot zover onze tekst en onze schriftlezing. Voordat we dit overdenken willen we eerst nog met elkaar zingen, en wel van Psalm 115, de versen 1, 2 en 6. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Nochtans is God het doel van onze lof. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. 1, 2 en 6 van Psalm 115. Gemeente des Heren, zeg eens eerlijk, hoe lijkt je dat? Als je zou kunnen toveren. Je hebt dat misschien wel eens gezien op televisie of op een of andere markt of braderie. En je stond er met je neus bovenop. En nog kon je maar niet begrijpen hoe het ging. Ja, dat is toveren. Magie. Wonderlijk. En vaak hoort bij dat toveren ook een toverspreuk. Een hele mooie formule. Misschien wel hocus pocus Pilatus pas. En dan gebeurt het. Of het gebeurt ook niet. Maar weet je wel wat je dan zegt? Als je zegt hocus pocus Pilatus pas. Dan zeg je eigenlijk woorden die heel vroeger, meer dan 1000 jaar geleden, maar ook nog niet zo lang geleden, in de kerk werden gezegd. Hocus pocus, dat is eigenlijk hic est corpus meum. Dit is mijn lichaam. Het zijn woorden van de Heere Jezus, maar dan in het Latijn. En Pilatus pas, dat werd ook in de kerk gezegd. Maar weer in het Latijn, als de geloofsbelijdenis werd opgezegd, geleden, onder Pontius Pilatus, gekruisigd. Nou, en dan krijg je dus hocus pocus Pilatus pas, mooie toverformule. Nou, vroeger in de kerk, toen er alleen maar Latijn werd gesproken en gelezen en gezongen en gebeden en gezegd, toen de mensen eigenlijk niet konden verstaan wat er vanaf de preekstoel of vanaf vooruit de kerk werd meegedeeld, dan bleven die dingen die elke week weer terugkwamen vaak hangen bij de mensen. En vandaar kwamen we dus aan hocus pocus Pilatus pas. En heel de kerkdienst werd voor de mensen vaak alleen maar een hocus pocus. Eigenlijk best wel fijn dat er bij ons hier in Nederland alles verstaanbaar in het Nederlands wordt gesproken. Ja, daar heb je toch het meeste aan. Als je het niet alleen hoort en aanhoort, maar ook opslaat en begrijpt en meeneemt. Maar nou nog even terug naar die toverspreuk. Toverspreuken die zijn heel erg oud. Nou, en in de Bijbel komen we in dat gedeelte dat we samen hebben gelezen ook tegen dat er, nou ja, geen hocus pocus wordt gezegd, maar dat er geestenbezweerders, dat er duivelbezweerders de naam van Jezus noemen. Deze mensen die houden zich bezig met het occulte, dat wil zeggen met verborgen zaken, zaken die ook samenhangen met afgoderij, afgodendienst die door God verboden is. En wie zich er toch mee bezighoudt, die wordt al zo gemakkelijk occult ermee besmet. Ik heb thuis een occult zakwoordenboek en daarin staan onderwerpen als aardstralen en New Age en Harry Potter en Pokémon en tarotkaarten en kristallen. Zomaar een greep hoor. Maar het is wel de vraag, ben ik daardoor gegrepen? In Handelingen 19, daar treffen we een aantal rondtrekkende broers aan. En ze zijn op dat moment in Efeze. Het is een burcht van het heidendom. Een stad die vooral bekend was vanwege de tempel van Artemis. De godin van de vruchtbaarheid. De tempel was trouwens een van de 7 wereldwonderen. En daarbij was die stad Efeze ook nog eens een keer een centrum van tovenarij en van waarzeggerij. En in die stad daar wemelde het van magiërs, tovenaars, geestenbezweerders. En de toverspreuken uit Efeze die waren wereldberoemd. Nou, en precies naar deze plek, naar dat Efeze, heeft de Heilige Geest ook Paulus gestuurd. Naar dit bolwerk van de duivel, zou je kunnen zeggen. En Paulus die ontmoet daar die 7 zonen van Sceva. De hoge priester staat er dan bij. En Lucas, die de handelingen van de apostelen heeft opgeschreven, die schrijft er letterlijk bij, in het Grieks, dat het exorcisten zijn. Mensen die allerlei bezweringsformules uitspreken om duivelen, om demonen uit te werpen. Moet je nagaan hoe dan een godsdienst kan verworden. Als je bijvoorbeeld in de Bijbel leest, in Deuteronomium 18, daar heeft de Heere God nog in zijn wet verboden om zich met deze heidense zaken in te laten. En hier gebeurt het volop. En wat lees ik dan daar? Dat doen de tovenaars wel meer, dat ze de een of de andere naam van de een of de andere god of godheid uit de oudheid gebruiken en aanroepen om hun kunsten te vertonen. En nou willen de Joodse duivelbezweerders het ook wel eens proberen, maar dan in de naam van de Heere Jezus, door hem te noemen. Komen ze iemand tegen die door de duivel bezeten was, dan misbruiken zij de naam van Jezus als een toverformule. Ze roepen Jezus erbij zonder dat ze ook maar iets met hem hebben, zonder dat ze ook maar in hem geloven. En daarom noemen ze ook de naam van Paulus er nog maar bij. In de naam van Jezus die door Paulus wordt gepreekt. Ja. Maar zo ga je toch niet met de naam van Jezus om. Die naam misbruik je daarvoor toch niet. En in feite vindt er zo een duivelse aanval plaats op de prediking van die ene naam. Door Paulus. Je kunt de naam van Jezus al zo gemakkelijk ergens bijhalen. Maar bedoel ik hem dan ook zo? Als Heere en Heiland. Als redder van zondaren. Jezus' naam krijgt dan zomaar ook ergens een plaats te midden van al die andere namen waarmee de jongens van Skeva de ronde doen en met hun toverpraktijken bezig zijn. Kijk, op het eerste gehoor is het natuurlijk prachtig om te horen dat Joden de naam van Jezus noemen en aanroepen. Maar als je verder niks met hem hebt, als het alleen maar een krachtterm wordt, dan moet je zeggen, dan wordt het gevaarlijk, dan wordt het haast vergif. En dan merk ik ook dat Satan echt niet krenterig is. Dat moet je niet denken. Hij vindt het prima als die naam van Jezus genoemd wordt, als hij maar niet gepreekt wordt als de enige. Als hij maar niet wordt de exclusieve naam van de weg en de waarheid en het leven. En dan komt de vraag op me af, ja, wie is Jezus dan eigenlijk voor mij? Ik noem die naam ook nogal eens in mijn bidden en ik denk wel eens aan hem. En ik ben wel eens bezig met wat hij deed. Maar wat zegt die naam jou, u, mij? Wat zegt die persoon ons, Jezus Christus? En dan moet je niet te gauw antwoorden. Want dan kan het zo standaard worden, zo uit het hoofd geleerd. Net even tevoren, voor deze zonen van Skeva, en dat lazen we ook in het begin van Handelingen 19, werden er een aantal mensen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Maar dat is dan wel wat anders dan wat die zonen van Skeva doen wanneer ze duivels uitbannen in de naam van Jezus. Kijk, of het niet kan gebeuren, ik geloof het zeker. Petrus en Johannes, aan het begin van de handelingen van de apostelen, die hebben destijds ook die man die daar zat bij de schone poort in Jeruzalem. Hij zat daar te bedelen. Ze hebben hem weer op de been geholpen, om er eens iets te noemen. Zilver en goud hebben we niet, joh. Dat moesten ze tegen hem zeggen. Maar wat ze wel hadden, in de naam van Jezus, sta op. En wat zegt de Heer Jezus zelf? In Matthäus 7, vers 22. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? dan zal ik hun openlijk zeggen, zegt Jezus, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Maar in Marcus 9, vers 38 bijvoorbeeld, daar zegt Johannes tegen de Heer Jezus, meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in uw naam. Iemand die ons niet volgt. En wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar dan zegt Jezus, verbied het hem niet. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam. En kort daarna kwaad van mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Maar hier, in Handelingen 19, hoe hebben we het hier dan? 7 zonen, een voltalligheid, zonen van Sceva, de hoge priester. Ja, dat staat er, de hoge priester. Maar weet u wat het vreemde is? In de boeken, in de registers waar al de hoge priesters netjes opgesomd staan bij de Joden, komt helemaal geen Sceva voor. Er is geen hoge priester die Sceva heet. Hebben ze dat dan zomaar verzonnen? Om erbij te willen horen? Om belangrijk te willen zijn? Om een zoon van genoemd te kunnen worden? Willen ze vertrouwen wekken en indruk wekken? En vertrouwen wekken misschien? Ja, zij hebben gedacht, al zijn het dan de zonen van Sceva of niet de zonen van Sceva, laten we het ook eens proberen in de naam van Jezus. En dan is het typisch, alles wat die zonen van Sceva proberen, dat loopt uit op een drama. Demonen zijn in Jezus' naam te overwinnen. Daar staat meer dan eens een voorval van in de Bijbel opgeschreven. En we lezen daar van mensen die gekomen waren om naar Jezus te horen en om van hun ziekten genezen te worden. Ook zij die gekweld worden door onreine geesten, zij werden genezen. En heel de menigte probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit en hij genas hen allen. Lucas 6. Maar je kunt maar niet automatisch over de naam van Jezus beschikken. En dat laat zelfs die demon, die duivel, duidelijk merken. Hij begint te praten tegen die zonen van Sceva. Jezus kent hij. En van Paulus heeft hij weet. Maar wie zijn zij eigenlijk? En waar zijn zij op uit? Wat denken ze eigenlijk wel? Uit de vraag van die demon aan deze exorcisten, die zonen van Sceva, blijkt heel duidelijk dat de duivel hen de baas is, in plaats van andersom. En dat laat hij merken ook. Naakt en gewond moeten ze het hazenpad kiezen. En degene die zogenaamd meesters over de demonen zijn, ze zijn overmeesterd zelf. Door de duivelen. Haast zou je zeggen is dat, hoe triest ook, humor ten top. Je ziet het haast voor je, hun rol is uitgespeeld. Maar verder, ja het gaat nog verder. Dat voorval dat wordt bekend bij Jood en bij heiden. En zowel de Joden als de Grieken die in Efeze wonen, ze komen ervan onder de indruk. Het neemt hen in beslag. Maar dat is nog niet alles. De naam van de Heere Jezus wordt groot gemaakt. Kijk, en daar gaat het om. Dat je hem niet zomaar gebruikt, dat je hem niet misbruikt, maar dat die naam groot gemaakt wordt. Dat Christus echt hoor, alle lof ontvangt. Dat zijn naam echt op hoge prijs wordt gesteld. Dat zijn naam openlijk wordt geroemd en genoemd en beleden en aanbeden. En dat de tongen loskomen. En daar worden dan gegevens uitgewisseld. Hoort wat God mij heeft laten ondervinden. Moet je luisteren wat ik heb meegemaakt. Er wordt hem zo te zeggen reclame gemaakt voor het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar er gebeurt nog meer. Er gebeurt nog meer. Kijk, we zeiden het al, Efeze, dat was echt zo'n broeinest van allerlei tovenarij en allerlei duistere, occulte praktijken. En ja, de christenen die daar woonden, dat waren ook kinderen van hun tijd. Dat vind je toch niet vreemd, hè, dat je een kind van je tijd bent. Dat komt onder ons ook voor. Daar herkennen we misschien best wat van. Maar weet je, het is makkelijker om als christen een heilig boontje te zijn, dan dat je een heilige bent. Ik ben makkelijker een heilig boontje dan een heilige. Het is makkelijker om God wat te geven en de wereld wat, heel wat, dan overal afstand van te doen wat je relatie tot God in de weg staat. Wat echte godsdienst in de weg staat. Je kent de geschiedenis denk ik wel. Kinderen in de kerk ook. Elia uit het Oude Testament. Als die boven op die berg de Karmel die 450 Baalspriesters uitdaagt. Allebei een offer. En zonder lucifers. Zorg maar dat het in de brand komt. En zonder vergrootglas. Ja, en dan verliezen die 450 het. En Elia is eentje die wint. Zijn offer verbrandt. En dat ziet het volk. En dat begint te roepen en te juichen. Nee, maar de Heere is God, de Heere is... Oké, zegt Elia. Als jullie dat zo beleiden, dan moet je nu achter die 450 Baalspriesters aan en ze moeten er allemaal aan. Die mogen geen bestaan meer hebben. Niet eentje mag er blijven leven. Want dat kwaad, dat vergif, dat woekert anders oh zo gemakkelijk voort en verder en steekt van lieverlee de kop weer op onder huids of onder gronds. En wat gebeurt er nou hier? In Handelingen 19, ja, men voelt het eigenlijk wel aan, hè, dat het bejubelen van de naam van de Heere Jezus Christus, dat hem groot te maken, dat geen leven kan verdragen, dat haaks staat op dat je de naam van Jezus beleidt. Christus groot maken, echt christen zijn, dat heeft heel wat om het lijf. Dat is te horen, dat is te zien, dat is te merken. En in onze tekstgeschiedenis is het daarin gelegen dat die mensen, jawel, van die christenen, dat ze, wanneer ze zich hadden bezig gehouden met toverkunsten en allerlei andere praktijken, ja, dat ze nu daarvan al de leerboeken waar ze dat uit geleerd en gelezen hadden, bij elkaar brengen. En ze maken er één grote brandstapel van. Terwijl iedereen erbij is. Dus ze stookten dat niet ergens op achteraf in hun eigen open haard. Terwijl niemand het zag. He, want dan zou je het er nog moeilijk mee kunnen krijgen. En van ja, dat boek, dat hou ik toch liever nog even. En zal ik die boeken en zal ik die plaatjes en zal ik die blaadjes dat nou echt wel wegdoen? Of zal ik het maar ver weg stoppen? Misschien toch nog maar even bewaren. Je weet, ja, moet toch kunnen. Van die grote brandstapel, hè? Met al die boeken die mensen hebben samengebracht, hebben ze ook nog de waarde bepaald. Geld en godsdienst, dat ging blijkbaar hand in hand. 50.000 zilverstukken. Ja, dan kun je zeggen zo. Maar weet je wat dat het was? Als je dan berekent dat in die tijd één zilverstuk, dat was het dagloon van een arbeider. Nou, dan gaan we er even vanuit. 6 dagen zult gij arbeiden. Dan is 50.000 zilverstukken 160 jaar loon. Dat beleef je dus niet. Maar 160 jaar loon voor één persoon. Dat moet een gigantisch grote bibliotheek geweest zijn, die daar opgestapeld lag en in vlammen opging. Onvoorstelbaar. En Evers was beroemd hoor, om zijn toverboeken. En de handel in die boeken die floreerde, die bloeide. En hier verbrandde ze heel de zooi. En gelet op het belang dat de mens in de oudheid aan die zaken hecht, aan die boeken hechtte, is dit wel een heel radicale daad geweest. Weg ermee. Niks meer ervan over in mijn huis. We breken met heel dat heidense, ongoddelijke verleden. Ook al kost dat dan 50.000 zilverstuk. Er gaat voor een kapitaal in vlammen op. Waarom vermeldt Lucas dit bedrag nou? Niet alleen, denk ik, om te laten zien dat het geloof in de Heere Jezus Christus deze mensen ook wat waard is. Maar ook om de tegenstelling te laten zien tot allerlei lieden die er juist ook op uit waren om zich hiermee te verrijken. Nou leg ik zomaar de vraag in ons midden neer. Schrik niet, of misschien wel. Ja, juist wel. Wat is nou het geloof in de Heere Jezus Christus jou, u, mij waard? Wat mag het kosten? Mag het wat kosten? Mag het je alles kosten? Want daar gaat het om hoor. Alles wat niet uit hem, van hem is. Kijk, ik bedoel niet met mag het wat kosten, of u straks wel weer een duit in het zakje wil doen voor de diaconie of voor de kerkrentmeesters of voor andere goede doelen, voor de VBW aan het eind van de dienst, voor het bouwfonds. Nee, wat mag het kosten? Het grijpt dieper in. We lazen ook in dit gedeelte dat het woord met kracht toenam. Het woord nam de overhand. En al die andere rotboeken, die mogen eraan, het huis uit, weg, verbannen en verbrand. Het woord nam toe, de overhand. Waar dat het geval is, hè? Waar dat woord in je leven, in je huis, in je bestaan, de boventoon voert, dan verandert er wat. Nee, dan verandert er alles. Dan veranderen mensen. Dan veranderen daar woorden. Dan veranderen daar daden. Dan kan het bijvoorbeeld niet meer bestaan dat je naar muziek luistert die God loochent of die de naam van Jezus belachelijk maakt. Dan kan het niet meer bestaan dat je op je computerscherm internetsites tegenkomt waarin liefde te koop is. En waar je het met relaties ook niet al te serieus moet nemen. En dan kan het bijvoorbeeld ook niet bestaan, hè, dat die sportwedstrijd het wint van een kerkdienst. Ik noem maar wat voorbeelden. En dan geloof ik niet langer in die kristallen steen die ik daar netjes heb neergezet in het raamkozijn. Want ja, als ik dat niet doe, dan komt het niet goed met me. Dan leer ik niks meer van Harry Potter. En dan word ik echt misselijk van alles wat mijn relatie met Jezus Christus nog in de weg staat. De brandstapel moet daarvan roken. Want, oh kijk toch uit, je bent er niet tegen opgewassen. Niemand. Wie dat ook maar wel mocht denken. En we leven in een wereld, hè, waarin de duivel telkens weer en steeds meer probeert om aan de touwtjes te trekken. Het heft in handen te hebben. Want het klinkt toch van, ach, zeg je maar. Doe je eigen wil maar, je eigen zin. En die Bijbel, ach, die Bijbel, daar hoef je echt niet naar te luisteren. En het wordt ons geniepig ingefluisterd en voorgehouden. Dat koninkrijk van God, dat komt niet meer, joh. Dat breekt echt geen baan. Weet u, waar de naam van Jezus Christus echt beslag legt op je hart, op je leven, daar is het uit met de heerschappij van de duivel. En dan komt er een radicale breuk met allerlei verkeerde, boze, onzuivere, zondige praktijken. En dan worden alle dingen nieuw. Hoe langer, hoe meer, in dit leven al. En let er wel op, hoor, wanneer wij van verkeerde zaken in ons leven niet los kunnen komen. Ja, dan heb ik voor God geen excuus. Want daar waar de naam van Jezus Christus werkelijk heerst, dan komt er een overwinning op zondige verlangens en dan moet de duivel wijken. En dan merk je het ook, bekering is steeds weer en steeds meer nodig. Terugkomen van die verkeerde praktijk en van al mijn verkeerde praktijk. En daadwerkelijk wegdoen wat niet te combineren valt met de dienst aan God. Ook al is je dat nog zo kostbaar, misschien wel meer dan 50.000 zilverlingen, zilverstukken. En ook al denk je bij jezelf van, ach, het valt nog wel mee. Dat leg ik nog zo lang onder op de stapel in de kast, niemand ziet het. Christendom met een masker op, dat stort vroeg of laat als een kaartenhuis in elkaar. Ga eens nog eens op onderzoek uit. Wat is er nog te verbranden in je leven, in je eigen kraam? Durf je eerlijk te zijn en eerlijk te staan tegenover God? Vol tegenwoordigheid van zijn geest. En niet onder welke andere invloed dan ook maar. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe. Je moet er maar eens op letten. Steeds wanneer je in de handelingen van de apostelen leest, dan komt dat steeds weer terug. Dat woord. Dat woord. Het nam toe. In kracht. Het refrein van handelingen zou je dat wel kunnen noemen. Het lied van de triomf van de ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid van Jezus Christus. En in de Joods en in de heidense wereld. En zo heeft het ook ons bereikt. Het lied van de macht van het woord. Het woord van God. En dat woord van God is niet veranderd. En die God van dat woord is ook niet veranderd. Niet minder geworden. Satan probeert het. Hij probeert mensen te boeien. Zo was dat in Efeze, daar in Handelingen 19. Zo kan dat vandaag de dag nog. Maar het woord van God boeit niet ten dode, maar ten leven. Hou je dan daar alleen aan vast. En doe dit niet dicht en gooi dit niet weg. En werp die Bijbel niet op de brandstapel. Maar heb een brandend verlangen om daarmee bezig te zijn. Om daarin te groeien. Tot zijn eer. Hem de lof. De eer. De aanbidding. Amen. Zingen wij nu samen uit op toonhoogte 169. Door de wereld gaat een woord, door de wereld gaat een stoet. Menigeen ging zelf op pad, door de wereld klinkt een lied. 169 zingen wij. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, vervreemden, eigenlijk vreemde mensen die hier wel wonen, maar die niet thuis zijn. Dat zijn we. En dat in Jezus' naam. Niet omdat we zelf zo zijn, maar juist in Jezus' naam. Weet hebbend van die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Nee, zijn we niet beter? Zijn we anders? Een beetje raar, vreemd, vervreemd. Hier zijn we niet thuis. En vandaar die grote schoonmaak waarover we lazen in de Bijbel ter waarde van 50.000 zilverstukken. Vandaar die grote schoonmaak, ook in ons eigen leven. Dat de onderste steen boven moet komen en het binnenste buiten. Wil er werkelijk plaats zijn, ten volle, voor Jezus weg en werk. Plaats voor uw woord. Zodat we voor andere stemmen doof zijn en daar niet meer naar luisteren. Richt zo ons oog, ons oor, ons hart op u, op uw koninkrijk, op u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat we u kennen en de kracht van uw opstanding. En dat we zo ook leven. Weliswaar een leven met gebrekkigheid en gebrokenheid en waarin we ons telkens weer opnieuw stoten en storen. Maar toch, geholpen door uzelf, de God die leeft. Heere, geef dat we niet blind zijn of dat ons zand in de ogen wordt gestrooid. Maar dat we ook geestelijk onze ogen eens goed uitwrijven. En ze richten op die voorloper, die overste leidsman, Jezus Christus. Hij die het geloof voleindt. Heren, we danken u dat we in rust mochten samen zijn vanmorgen. Gedenk al die broeders en zusters die dat niet konden. Vaak aan het andere eind van de wereld, vaak ver bij ons bed vandaan, werden zij weer vervolgd of naar het leven gestaan, omdat ze ook rondom die open Bijbel wilden samenkomen. Geef hen, ja, geef ook ons de kracht om door te gaan en het van u te verwachten. En met u onderweg te zijn, dag in, dag uit. Heere, we bidden u om troost en bemoediging voor wiens levensweg verdriet kent en overschaduwd wordt door rouw. Wil een God zijn van nabij. We dragen aan u op de zieken uit de gemeente die elders verblijven. We denken aan Dirk van Inge in Wolfhezen, aan Stijnie van Eldik in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. We danken u dat Aart-Pieter Schouten weer thuis mocht komen uit Tiel, het ziekenhuis. Gedenk meneer Van der Vieren van de Arnoldus Jacobsstraat, die thuis ziek verblijft en kuren ondergaat. We bidden u voor allen die met ziekte behept zijn, zichtbaar of onzichtbaar. Maar wat kan het soms mensen te neerdrukken? Wilt u een ontfermer zijn, een God die erbij is en die bemoedigt met wie we werkelijk verder kunnen? We bidden u voor Marije van der Vieren die aan het eind van de week naar de camping gaat voor evangelisatie- en recreatiewerk. En zij en alle andere teamgenoten van die camping en alle andere campings in Nederland waar hetzelfde werk mag geschieden, hebben de tegenwoordigheid van uw geest zo nodig. Laat daarom ook daar uw woord maar vaak open gaan. En dat zij en de mensen die ze willen bereiken ook door dat woord getrokken en getroffen worden. Ook al is het soms maar door één regeltje. Door één naam die niet als vloek wordt genoemd, maar als belijdenis. Heere God, laat zo uw woord zijn loop hebben over het hele rond van de aarde. Zorg daarom ook voor het werk van zending, heel ver weg en dichterbij. Maar ook voor het aanstaande werk van de vakantie Bijbelweek. Geef dat ook dan weer vele jongeren mogen worden bereikt. En zegen ook alle voorbereidingen daartoe. Heere God, we bidden u, ontfermt u zich over de wereld in nood. Er is zoveel wat de voorpagina's van de kranten haalt. En wat zwart op wit gedrukt staat. Maar wat de wereld ook zo zwart maakt en zwart aftekent. Wilt u daarom met uw licht en uw waarheid doorbreken. En zodat u overblijft en al het andere de brandstapel opgaat. Heere God, wees met ons, ook als we naar onze huizen gaan of de knop van de kerkradio afzetten. Wil ons nabij zijn, ook het verdere van de weg. Breng ons vanavond weer terug onder het geklank van uw woord. Zegen degene die op vakantie gingen en zij die op vakantie gaan. Geef rust en recreatie. Te vertoeven bij uw woord, in uw schepping, tot eer van u. Maar wees ook met degene die thuis blijven, om welke reden dan ook. Hoor ons, o God, uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven voor het jeugdwerk in de eerste rondgang. En de kerkrentmeesters collecteren. Als ook wordt er uw gave gevraagd voor het bouwfonds. U vergeet de zendingsbussen wel niet die u tegenkomt bij het verlaten van het kerkgebouw, bestemd voor de vakantie Bijbelweek. Daarna willen we ook zingen van op toonhoogte 154, de verzen 1 en 4. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart. 154, 1 en 4. Ga dan u heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.